Goedemorgen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, laten we lezen met elkaar Psalm 23. Ik stel voor dat we dat opzoeken. Een overbekende psalm. Laten we lezen. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Geen psalm is denk ik meer geliefd dan deze psalm. Geen psalm vaker gelezen dan deze. Het is niet exact duidelijk wanneer David deze psalm heeft geschreven. We weten wel dat David met heel veel situaties en omstandigheden in zijn leven te maken heeft gehad. Hij past ook wonderwel bij heel veel situaties en omstandigheden. De psalm die we gelezen hebben, die klinkt bij huwelijken, maar ook bij sterfbedden of op begrafenissen. En wanneer we het moeilijk hebben, bemoedigt deze psalm ons. Voor mij kwam de eerste keer deze psalm echt langs bij het overlijden van mijn opa in 1981, toen ik 13 jaar oud was. De opa naar wie ik vernoemd ben. Een eenvoudig man, maar een man die stierf in de zekerheid van het geloof. En deze week had ik contact met mijn moeder, want ik wist, ergens moet dat volgens mij psalm 23 zijn geweest, wat boven zijn kaart staat en waarover de dienst ging. En zij beaamde dat en ze zegt, ik heb hier nog 2 rouwkaarten, ik zal hem naar je toesturen, zodat je het ook nog terug kan zien. En daar staat inderdaad dan boven, psalm 23, de Heer is mijn herder. Maar verder staat er over mijn opa, heden heeft God tot zich genomen, mijn lieve, blijmoedige man en onze geliefde vader, grootvader en overgrootvader. Voor mijn opa was de Heer zijn herder. En de getuigenis op zijn kaart laat achter tot hij een blijmoedig man was. Wat zal er op mijn kaart staan? Wat zal er op jouw kaart staan? Wat zal er op uw kaart staan? Getuigen wij als wij zullen sterven van onze Heer en Heiland en tot Hij de goede herder is. Voor mij is het een zaadje geweest dat wat gezaaid is en wat uiteindelijk ook tot wasdom is gekomen. Door genade. En wij hebben als gezin veel later 3 jaar gewoond op een kampterrein, waar de kamers en ruimte namen hadden die terugkomen in deze psalm. Zo hadden we bijbelstudies in grazige weiden. En de achterste ruimte, dat was het huis. En de kamers die hadden namen als de herder, rustige wateren, rechte sporen, het dal, stok en staf, de beker, het heil, goede tierenheid. Over al deze woorden zou je een preek op zichzelf kunnen houden. Welke rijkdom zit er in deze psalm? Ja, al vaak heeft deze psalm mensen in allerlei situaties bemoedigd, getroost, hoop en kracht gegeven. En dat is ook geen wonder, want deze psalm is er eentje die rechtstreeks de weg vindt naar je hart. Ik denk dat het mede komt door de op het oog eenvoudige taal. Het aansprekende beeld van de herder die een relatie heeft met zijn schaap. Ik wil vandaag vooral stilstaan bij vers 1 en bij vers 4. En ikzelf, ik heb de afgelopen tijd veel over deze psalm nagedacht, gelezen, gestudeerd en gebeden. Maar wat ik ook heb gedaan, dat is dat ik mijn geestelijk vader, David Clemens, een Amerikaan, geschreven heb en gevraagd heb om ook mij terug te schrijven over wat Psalm 23 voor hem betekent. David Clemens is 82 jaar oud. Hij doet 58 jaar aan zendingswerk en heeft het evangelie gebracht in 41 landen over de hele wereld. Hij is meer dan 50 jaar lang naar Nederland gekomen om bijbelstudies door te geven, vooral op de Herikon in Putten. De plek waar ik net aan refereerde, waar wij ook 3 jaar hebben gewoond en 10 jaar bij betrokken zijn geweest. Dat wij hem en zijn vrouw Janice heel persoonlijk mogen kennen, is een groot voorrecht. We hebben in ons leven geen mensen mogen ontmoeten met meer liefde voor de Heer Jezus dan zij. Zij zijn enorme voorbeelden voor ons, als christenen, als man en vrouw en als vader en moeder. Maar het zijn ook onze vrienden. Ik heb datgene wat hij geschreven heeft getracht te verwerken in mijn preek. En waarom heb ik dat gedaan? Ik geloof werkelijk, en Clive refereerde dat ook, dat wij als gemeente door een enorm zware periode gaan. Maar geloof dat God ons de weg wil wijzen. En daarom ook deze psalm. Maar ook dat hij daarvoor zijn dienstknechten gebruikt. En werkelijk, ik heb mijn best gedaan om als herder van deze gemeente een preek te maken die recht doet aan wie God is. En hoe ik jullie kan dienen. Maar dacht, als ik gebruik kan maken van iemand die ik zeer hoog acht, en dat is David voor mij, dan doe ik dat. Terug naar de psalm. De Heer is mijn herder. Een psalm die heel persoonlijk is geschreven door David. David, die de meeste psalmen heeft geschreven, maar geen één zo persoonlijk als deze. David, die als geen ander wist wat een herder was. Hij was zelf een herder, maar hij wist ook wat de eigenschappen zijn van een schaap. Kwetsbaar, hulpeloos, afhankelijk, een kuddedier. Een schaap dwaalt makkelijk af. Maar wie? Wie is de herder in deze psalm? Dat is God. En David kende die God. En het probleem voor de meeste van ons is dat we regelmatig geen duidelijk beeld hebben van God. Degene over wie we ons verwonderen. En degene die we zouden willen kennen en begrijpen. De Bijbel zegt dat zijn wegen en gedachten niet alleen anders zijn dan die van ons. Ze zijn hoger. Dat wil zeggen superieur. En ver boven die van ons uit. We kunnen dat lezen in Jesaja 55 vers 8 en 9. Ons beeld van God wordt vaak vertroebeld door de herinnering aan koude kathedralen, aan bittere religies, door predikanten die hardvochtig de angst voor God predikten, of een ik-evangelie, toegespitst op welvaart of op welzijn, ten behoeve van jezelf. Of door alles wat we hebben geleden als kinderen, van vaders die misschien wel afwezig waren, emotioneel, afstandelijk, agressief, instabiel, of door al het andere wat we in ons leven hebben geleden, de moeite die we daarin hebben gehad. En daardoor hebben we veelal een onjuist godsbeeld. Dus de vraag die we eigenlijk hebben, heeft betrekking op God zelf. Wie is Hij? Hoe is Hij? Dit zijn vragen waarvan ik geloof dat God zelf ze kan beantwoorden en dat zal doen. Op zijn manier en op zijn tijd. De Bijbelse jongen, David, de herdersjongen, die later in zijn leven de grootste koning van Israël werd en naar wie de Bijbel verwijst, is als een man naar Gods hart. Geeft een troostende, krachtige en overtuigend antwoord op deze prangende vraag. Davids openingszin in Psalm 23, de Heer is mijn herder, bepaalt het beeld dat verschijnt in het klassieke gedicht dat hij schreef over zijn God als herder. Elke regel legt zorgvuldig uit het beeld van hoe onze God als herder is. En dan gaan we naar het tweede deel van vers 1. Mij ontbreekt niets. Eigenlijk is het woord niets, zoals het hier in de context wordt gebruikt, een heel sterk woord. In de oorspronkelijke Hebreeuwse taal is dat een absoluut woord, zo wordt dat genoemd. In de context van dit vers benadrukt het dat er absoluut niets zal zijn dat ontbreekt of tekortschiet dat nodig is voor de juiste zorg, het lijden en welzijn van het schaap, verzorgd door de herder. Hierin komt naar voren wat God bedoelt met hoeden en weiden van de schapen. En een tweede nadruk van de uitdrukking, mij ontbreekt niets, is het idee van volledig tevreden zijn in en met de zorg van de goede herder. En dient de gevolgen niet hunkeren naar of verlangen naar iets anders. David verwees niet naar materiële of fysieke armoede toen hij die uitspraak deed. Maar hij was volledig tevreden. En David Clemens schreef mij het volgende. Voor mij persoonlijk ben ik niet alleen tevreden met Gods belofte om voor mij te zorgen, maar dat hij dan echt doet wat hij belooft te doen. De Bijbel merkt op dat liegen voor God absoluut zonder twijfel onmogelijk is. Dit vinden we terug op meerdere schriftplaatsen. Voor God zou liegen betekenen dat hij zijn ware aard verloochent. Want de Heere zegt dat God de ware is. God heeft zeker voor mij gezorgd. Hij beloofde dat hij dat zou doen. En hij heeft het gedurende mijn hele 82-jarige leven voor mij gedaan. Waaronder tot op heden 58 jaar zendingswerk in zo'n 41 landen over de hele wereld. In de Bijbel spreekt God hier vaak over. God zegt in Genesis 28 vers 15 tegen Jacob, zie, ik ben met je en zal je bewaren, letterlijk voor je zorgen, waar je ook gaat. En ik zal je niet verlaten, totdat ik heb gedaan wat ik je heb beloofd. En dit lezen we bijvoorbeeld ook in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 13 vers 5b. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten en ik zal u beslist niet verlaten. Zelfs niet tijdelijk. Tot zover het persoonlijke citaat van David. En laten we dan de psalm verder lezen. Om te ontdekken wat de herder doet. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Omwille van zijn naam. Let op, dat laatste, dat is heel belangrijk. Want daar komt het hoofddoel in naar voren. Omwille van zijn naam. Wie moet er centraal staan? Naar wie moet de eer uitgaan? Naar de Heere. En vorige week werden we bepaald bij de heiligheid van God. De Heere, vanuit Jesaja. Hoe dichter we bij God komen, hoe groter hij zal moeten worden. Iets anders wat ik heb meegenomen is, pas op voor vergelijken met elkaar. De enige juiste vergelijking is verticaal. Het belang van het kennen van de Heere Jezus en de vraag, komt er nog wel licht in je hart? Staat jouw hart daar nog voor open? Dat was wat vorige week in de preek, wat ik had opgeschreven, en ik had nog veel meer opgeschreven, maar dat vond ik belangrijk om nu ook aan te halen. En de weken daarvoor werden we vanuit Deuteronomium ook bepaald dat het zo belangrijk is om te weten wie God is. Kijk terug, kijk omhoog en kijk vooruit. Het is zeker dat er beproevingen gaan komen. En daarvoor zijn er twee doelen. Om te ontdekken wat er in ons leeft. Om te groeien in afhankelijkheid. Het is dus belangrijk om hem te kennen, om persoonlijke omgang met de Heere te hebben, zoals David had met God en hem daarom de Heer is mijn herder kon noemen, is hij ook jouw herder? En heb je die persoonlijke omgang? Hoe doe je dat? In ieder geval door het lezen van Gods woord, door de Bijbel. En dan kan je daar ook bij lezen. Goede boeken die je kunnen helpen. Studieboeken, Bijbelverklaringen. Maar soms ook een levensverhaal van iemand. Een getuigenis. En door stil te zijn, door gebed. Maar ook door echt stil te zijn. En van de week sprak ik nog iemand hoe moeilijk dat vandaag de dag misschien wel niet is. Juist echt stil te zijn om in alle drukte van ons bestaan, en die kan voor ons best nog wel eens, voor zeker voor mensen die midden in jonge kinderen zitten, dan is het nog niet zo eenvoudig om die stilte te vinden. En toch is het belangrijk dat we daarnaar zoeken. En ik bedoel dat niet zweverig, maar juist het, zoals de psalm ons ook leert. Psalm 62, vers 2. Zeker, mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Maar ook kunnen we hem beter leren kennen door omgang met elkaar. Met broeders en zusters. Efeze 3, vers 18 en 19 zegt, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. De hoogste roeping van de gelovigen is om in hechte verbondenheid met de Heer Jezus te leven. Wie verbonden is met Jezus, de goede herder, is vanzelf ook verbonden met God. Want God, de Vader en de Zoon zijn één. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus onze Here. 1 Korinthe 1 vers 9. En een volgende tekst. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Efeze 1, vers 17 en 18. In zijn brief aan de Filippenzen heeft Paulus het over het hoogste doel in zijn leven. Zijn roeping was om het evangelie te brengen in gebieden waar de naam van Jezus nog onbekend was. Maar toch, succes bij zijn zendingsopdracht was niet zijn hoogste doel. Wat dan wel? In dit alles draait het wederom om het kennen van de Heer Jezus. Filippenzen 3, vers 10. Daar staat het volgende. Ik wil voorstellen om dat samen op te zoeken. Zoek dat met mij op. Filippenzen 3, vers 10. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. In dit ene Bijbelvers zien we wat voor apostel Paulus het belangrijkste in zijn leven was. De Heer Jezus nog beter leren kennen. Leven vanuit de kracht van Jezus. Zichzelf identificeren met Jezus. Bereidheid om lijden te ondergaan, omwille van Jezus. Eigen verlangens ondergeschikt maken aan die van Jezus. Hierin speelt de relatie met de Heer Jezus de belangrijkste rol. Paulus wist heel goed dat er een prijskaartje zit aan het bereiken van zijn levensdoel. Jezelf voortdurend identificeren met de gekruisigde Jezus. Geen kracht zonder lijden. Geen leven zonder sterven aan jezelf. Paulus was bereid om de prijs te betalen, omdat hij de waarde van het kennen van God had begrepen. Hij wilde niets liever dan dat ook anderen dit geheim steeds beter zouden ontdekken. Daarom hoort het kennen van God het hoofddoel te zijn van elke christen gelovige. We vervolgen dan de psalm in vers 4. En dan komt de psalm op zijn hoogtepunt en wordt heel persoonlijk. Als je de woorden zou tellen in het Hebreeuws, dan kun je ontdekken dat het zinnetje, want u bent met mij, precies in het midden staat. Dat zinnetje, het is letterlijk en figuurlijk de kern van deze psalm. Want u bent met mij. Dit is geloofstaal. Daar wordt iets duidelijk van de diepe, intieme relatie die David heeft met de Here. En het is juist die relatie met God, waardoor je als christen dat diepe geluk ervaart en beseft dat je hebt gevonden, dat Hij je heeft gevonden, waarvoor je gemaakt bent. Te leven tot lof van zijn heerlijkheid. Efeze 1. We hebben het dan niet over een verstandelijke relatie, maar over een liefdesrelatie. Waarbij je hele hart en je hele ziel betrokken zijn. En die vult je met liefde, met vreugde en vrede. En dat zijn de meest gelukkigmakende emoties die er zijn. Hier spreekt dus het geloof. En ik mag ook wel zeggen, de geloofservaring. Het geloofsvertrouwen. De Heer is mijn herder is al sterk. Maar hier in vers 4 wordt het heel direct. Wat er ook gebeurt. U bent bij mij. In het volste vertrouwen wordt het gezegd. Uitgerekend als het gaat over diepe dalen die er kunnen zijn in een mensenleven. En dat is ook mijn persoonlijke ervaring. Want in vers 4 wordt David op zijn allerintiemst. Niet hij, God is bij mij. Nee, heel rechtstreeks zegt David tegen God. U bent bij mij. Die woorden, u bent bij mij, die vormen niet alleen het hart van deze psalm. Nee, daarmee is precies verwoord wat het hart van geloven is. Namelijk de troostvolle wetenschap. God is er. Hij is nooit ver weg, maar altijd dicht bij mij. Hij zorgt voor mij. God heeft een intieme omgang met David. En David ook met God. Maar dat kwam omdat hij God zo had leren kennen. Wat maakt dat we ons intiem voelen met iemand anders? Een intieme relatie bevat veel verschillende ingrediënten. En iedere intieme relatie heeft weer een ander recept. Toch is er één ingrediënt wat nooit gemist kan worden. Vertrouwen. Zonder vertrouwen kan er geen intieme relatie zijn. Vertrouwen is het hart van intimiteit. Hoe meer we iemand vertrouwen, hoe meer we iemand dichtbij laten komen. En de mate waarin het vertrouwen in een relatie wordt aangetast, is de mate waarin de intimiteit verdampt. Zou u willen groeien in intimiteit? En we zien dan ook wat dat uitwerkt. Dat zien we in vers 4. Geen kwaad vrezen. En dat slaat eigenlijk op angstig zijn. En ook vertroosting. Waar het is begonnen, waar het begonnen is met angstig te zijn, dat was al bij de zondeval. Nadat Adam en Eva van de verboden vrucht hadden gegeten. Dan lezen we in Genesis 3, vers 9 en 10. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd. Want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Nadat de eerste mensen gezondigd hadden, kenden ze angst. Voor de zonde was alles goed. En met de zonde kwam ook de angst. Na Adam en Eva was angst geen bijzonder fenomeen meer. De mensen in de Bijbel kenden angst. Het is als een rode draad door de Bijbel. hoe angst ons wegdrijft bij God en we een instrument worden van ons vlees en ons laten verleiden door Satan. Zeker voor onze wedergeboorte. Maar ook nu nog heeft angst vaak een hele grote invloed. Zelfs de discipelen kenden angst, ook al was de Heer Jezus in de buurt. Markus 4, vers 37 tot 40 zegt daar het volgende over. Er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen en zij wekten hem en zeiden tegen hem, Meester, bekommert u er zich niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Hij zei tegen hen, Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Er zijn grofweg twee soorten angst. De angst voor wereldse dingen en de vrezen des Heren. De vrezen des Heren is het beginsel van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning, zegt Spreuken 1 vers 7. De vrezen des Heren betekent niet dat je bang bent voor God, zoals je bang kunt zijn voor spinnen. Nee, de vrezen des Heren houdt in huiverende eerbied en nederigheid tegenover onze schepper en verlosser. Vrees, angst, is dus niet altijd verkeerd. Maar wanneer dan wel? Lees de laatste zin van Markus 4 nog eens. Daar staat, hebt u dan geen geloof? Geloven betekent ook vertrouwen op Jezus. En juist dat zien we ook terug in Psalm 23. En heel specifiek in vers 4. Het is nodig dat we met onze angsten naar hem toe gaan. Angst zelf hoeft niet verkeerd te zijn, maar hoe we ermee omgaan. Het kan op een verkeerde manier zijn en dan kan het op onszelf gericht zijn. En dat is desastreus. Het was goed van de discipelen dat zij naar Jezus gingen toen zij bang waren. Maar Jezus vermaande hen omdat zij het gevoel hadden dat God hen in de steek liet. En zo staat het ook in de aantekeningen van de studiebijbel van de HSV. God laat ons nooit in de steek. Hij is toch de getrouwe, barmhartige God. Psalm 91 leert ons dat we onder zijn vleugels de toevlucht mogen nemen. Hij is onze veilige vesting. En daarmee komen we vanzelf bij het tweede deel van vers 4. Hij wil ons troosten. Hij wil ons veiligheid bieden. En daarvoor heeft hij zelfs de trooster gezonden. Maar daarvoor is het wel zaak dat je dat erkent. Dat je bang bent. Dat je erkent dat je als mens behoeftig bent. Dat je niet zonder hem kan. Vanuit onszelf kunnen we niets. Naar mijn volle overtuiging is het belangrijk om steeds weer het woord help uit te spreken. Mijn persoonlijke grootste crisis was in 2018. Het was het diepste dal in mijn leven. Ik vertelde dat wij 3 jaar gewoond hebben op de Herikon in Putten. We hadden gedacht daar nog vele jaren te wonen. Het was een roeping van God. Het was een bediening waar ik met hart en ziel me voor gaf. De plek waar ik het meest gelukkig ben geweest. De bediening stopte. We moesten verhuizen als gezin. En we wisten niet waar naartoe. We konden onze kinderen niet vertellen naar welke plek we zouden gaan. Op een gegeven moment stond ik achter op een pad waar we woonden. Op zo'n landweg. En ik riep het uit naar de Heere. En ik zie me er vandaag de dag nog staan. Heere, help mij, ik heb u nodig. En op de een of andere manier, in de weken daarna, kwam steeds het lied terug, veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Daar is zijn teer erbarmen. Daar rust mijn ziel van smart. En dat was de realiteit. De situatie was niet opgelost. De omstandigheden waren nog steeds heel ingewikkeld. Maar het zijn van veilig in Jezus' armen, dat was het allerbeste. Toen ontbrak er niets. Want het gaat er niet om dat de situatie direct verandert of de omstandigheden veranderen. Want geloven wij dat dat gaat gebeuren op zijn manier en dus veel belangrijker dat wij geloven dat hij goed is en dat hij de goede herder is. Dat mocht ik weten. En ik wil gaan afsluiten. En dit is wat David Clemens samenvattend zegt over de psalm. En wat ook heel mooi aansluit bij het kindermoment. Wat betekent Psalm 23 voor mij? Vooral in moeilijke tijden. God, die niet kan liegen, belooft voor mij te zorgen. Alle dagen van mijn leven. Voor altijd. Zie je het einde ook van de psalm. Luister naar wat hij belooft te doen. En in feite zijn belofte nakomt. En daadwerkelijk voor mij zorgt. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij zorgt voor rust en verfrissing. Of nieuwe kracht. Hij leidt me op het rechte pad. Zijn reputatie staat op het spel. Hij verzekert mij van zijn altijd aanwezige aanwezigheid. Hij beschermt en troost me. Hij voorziet in levensbehoeften, eten, water, kleding, huisvesting, veiligheid. Hij voorziet mij van gezondheidszorg, gezelschap met zichzelf en goedheid en barmhartigheid volgen voortdurend. Dat wil zeggen, letterlijk, ze gaan achter mij aan. Hij geeft nooit op en geeft me nooit op. God wil voor ons zorgen, dus laat hem. David sloot zijn Bijbelstudies vaak af met een verhaal. Met een sprekend voorbeeld uit de praktijk. Ook nu sloot hij zijn mail af met een korte noot. In onze vroege dagen van bediening en het ouderschap van onze twee zoons, die toen ongeveer 7 en 5 jaar oud waren en echte geschenken van God zijn, tot op de dag van vandaag, ze hebben dezelfde leeftijd als mij, gingen wij naar een nabijgelegen, vriendelijke, kleine plattelandskerk. Dominee Ferris en zijn vrouw Betty waren liefdevol en godvruchtige mensen. En dat was te merken. Jong en oud droegen bij aan die familiaire, veilige sfeer. Er was gevoel voor humor. En vooral hun liefde voor en kennis van het woord van God. Op een zondag preekte dominee Ferris uit Psalm 23. Hij hield zijn prachtige preek en deelde aan het einde een paar woorden die ons ongeveer 41 jaar lang in onze gedachten en harten zijn bijgebleven. Hij gaf zijn eigen kleine persoonlijke vertaling van Psalm 23 vers 1. Het was kort, krachtig. En onvergetelijk voor ons, het was het volgende. De Heer is mijn herder, het zal mij aan niets ontbreken. De Heer is mijn herder, dat is alles wat ik wil. Hoe is dat voor jou? Amen.